Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee H. Poot uit Oosternederland voor zal gaan. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom en hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt deze zondag bespeeld door broeder Arend Jan Wening. De collecte is vandaag bestemd voor Christenen voor Israël. De bloemen gaan deze week naar zuster Tamminga van der Pol als groet van de gemeente in deze moeilijke tijd. Vanavond hoopt de jeugd weer bijeen te komen bij de familie Couperus. Behandeld zal dan worden hoofdstuk 6. Aanstaande woensdag 10 april is er weer mannen-vrouwenvereniging in de zaal achter de kerk. Aanvang 14:30. Om 18:30 woensdagavond is er catechisatie met aansluitend de belijdeniscatechisatie. Op Deo voor Lente 14 april aanstaande hopen Janneke Elzinga en Simon Couperus belijdenis af te leggen van hun geloof. Op Deo voor Lente 21 april, op eerste paasdag, hopen wij al hier een doopdienst te houden. Celina Zwantina, dochtertje van Auke en Christina Raap, zal dan worden gedoopt. De Deo voor Lente volgende week zondag is er dienst om 10:00, waarin uw eigen dominee Seidsma van Oeveren hoopt voor te gaan. Na afloop van de dienst van vandaag is er weer koffie drinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 96, de versen 1 en 3.
Gemeente, laat u in stilte bidden om een zegen voor deze dienst. Heer God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, voordat we verder gaan met deze eredienst, dan willen we vragen of u in ons midden wil zijn. Hoe zouden we u kunnen dienen met elkaar deze morgen, als u afwezig zou zijn? En daarom beginnen we met al oude woorden dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We zingen samen Psalm 16, vers 1 en 4. Psalm 16, vers 1 en 4. Aan het begin van deze dienst zullen we ons ook voor God verontmoedigen. Dat doen we door te luisteren vanmorgen naar de apostolische vermaning. En we zingen daarna als vraag om vernieuwing en vergeving Psalm 51 vers 4. Psalm 51 vers 4. Paulus schrijft ons: zijn gemeente zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden, gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uur is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapens van het licht. Tot zover. Zullen we samen bidden om de opening van de woorden waar we vanmorgen naar zullen luisteren, waar de verkondiging ook over zal gaan. Laten we samen bidden. Heer God in de hemel, we willen u danken voor de ruimte, voor de gezondheid die u ons geeft. Dat in de eerste plaats om hier samen te komen en om u te eren op deze plaats. Om te spreken over uw naam. Om bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk. Om te luisteren naar uw woorden. Om stil te zijn bij u. Te beseffen dat het leven niet alleen maar bestaat uit werken en rusten en ontspanning en door de seizoenen heen leven na grijze dagen, weer prachtige dagen beleven en dan een beetje bezig zijn in je tuin en zo. Maar dat we het leven uit uw hand hebben ontvangen en dat het ook een voorbereiding is op het leven van de toekomende eeuw. Dat we uw woorden mogen horen. Dat u ons opzoekt, dat u woorden spreekt tot ons en ons vraagt om op u te antwoorden en ons leven met u te verbinden. Heer, u weet dat we in deze lijdensweken bijzonder stilstaan bij het lijden en sterven van uw Zoon. Hoe onze zonden bedekt zijn door zijn bloed. Soms hebben we de neiging om te denken dat wat minder belangrijk is dan vroeger, alsof daar vroeger veel vaker over gesproken werd. Maar Heer God, we beseffen dat we zonder het offer van uw Zoon werkelijk geen toekomst zouden hebben. Als we helemaal op onszelf zouden zijn teruggeworpen, als we met ons eigen leven voor u komen te staan en met u zo heilig en zo groot dat we de toetssteen van uw kritiek niet zouden kunnen doorstaan. We kunnen niet op eigen beweging het leven van de toekomende eeuw binnengaan. Als ons leven op de weegschaal gelegd zou worden, dan hebben we werkelijk het offer van uw Zoon, Heer Jezus, nodig. En we danken u dat een van de kernen is van het evangelie, dat het daar in ieder geval om draait, dat daardoor dingen anders worden. Heer, we willen u vragen om ons te helpen uw woorden te verstaan. En laat uw woord dan doen wat uw woord in zich draagt. We beseffen ook wel dat als we gaan luisteren naar uw woord, dat u de ene mens anders aanspreekt dan de ander. En als we straks hier vandaan zullen gaan, dan zal de een weer wat anders meenemen dan de ander. De een zal daarover nadenken en de ander die zal dat overdenken, dat maakt ook niet uit. Waar het om gaat is dat uw geest uw woord draagt naar ons hart en naar ons leven en ons met uw woorden ook vernieuwt. Zoals de Heer Jezus zei, als mijn woorden in u zijn, dan zal ik in u zijn. Zoals de Vader in mij is. Heer, we zijn stil als we luisteren naar uw woorden zometeen. Uw woord is de waarheid, in uw woord is het leven. We danken u dat uw woord vlees geworden is en dat het onder ons gewoond heeft. En dat we de heerlijkheid nu niet persoonlijk aanschouwd hebben, maar dat we mogen lezen in uw woord over de heerlijkheid en de glans waarmee dat gebeurd is. Wilt u ons helpen om dat ook vanmorgen te begrijpen en dat het ons raakt. Dat we onder de indruk zijn van de weg die u met ons gegaan bent en nog steeds gaat. We vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Voordat we de Bijbel verder gaan lezen, gaan we eerst het tienerlied zingen. En dat wordt mooi op de beam. Ik weet niet uit mijn hoofd wat het is, maar dat zullen we wel zien.
Ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen uw lof, geven u alle eer, eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis.
Ja, maar de liefde, de vrucht van de geest, die alles gelooft en verdraagt. Streef naar de gaven die God aan ons geeft, veelkleurig, verschillend en dienstbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar, liefde brengt samen.
Er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. Allereerst Psalm 118. Ik denk dat we alleen maar verder kunnen in het geloof als we ons gedragen weten door de woorden van God. Maar dat was bij de Heere Jezus ook zo. Ik ben al een hele tijd bezig, bijna dagelijks, met het evangelie van Johannes. En daar zullen we zo meteen ook uit gaan lezen. En wat me dan opvalt is dat, als het ware bijna heel de tekst voortdurend gedragen wordt door andere woorden van de Bijbel. Niet alleen Johannes, maar ook de Heer Jezus hebben zo dicht bij de Bijbel geleefd dat ze dat konden doen wat ze deden. En dat zullen we ook in de prediking zien. De Heer Jezus, als die optreedt dan staat hij voortdurend op de woorden van God zelf. En dat maakt dat hij doet zoals hij doet. En een van de woorden die aan het begin van zijn lijden een rol spelen, is Psalm 118. En daarom wil ik die graag met u lezen. En dan zingen we daar ook uit Psalm 118 vers 5. Psalm 118, ik lees vanaf vers 15. Uw bevelen zal ik... Nee, moet ik het goed lezen. Hoort jubellied en zegezang in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heere verhoogt. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven. En ik zal de daden van de Heere vertellen. De Heer heeft mij zwaar gekastijd, maar heeft me niet aan de dood overgegeven. Ontsluit voor mij de poorten van de trouw, van de gerechtigheid. Ik zal daardoor binnengaan, ik zal de Heere loven. Dit is de poort van de Heere. De rechtvaardigen gaan daardoor binnen. Ik loof u omdat gij mij geantwoord hebt. En u bent mij tot heil geweest. De steen die door de bouwlieden, versmaad hebben, die is tot een hoeksteen geworden. Dat is van de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. En laten we juichen en ons daarover verheugen. Tot zover de eerste lezing. We zingen op Psalm 118, vers 5. Lees Johannes 12. Johannes 12 vanaf vers 20. De intocht in Jeruzalem heeft plaatsgevonden. En de Farizeeërs, de tegenstanders van de Heer Jezus in Jeruzalem, de elite zeg maar, die zijn verbijsterd als ze zien dat honderdduizenden mensen Jezus bejubeld hebben. Ook misschien wel een beetje in eerste instantie uit nieuwsgierigheid, omdat hij, en dat was natuurlijk nog nooit voorgekomen, dat hij iemand uit de dood heeft opgewekt. Gaat als een lopend vuurtje en mensen willen die persoon zien die dat gedaan heeft. En van het een komt het ander, Jezus laat een ezel halen, hij gaat erop zitten en hij wordt ingehaald als de koning van Israël. En dan zijn er mensen... Nou, niet zozeer uit Griekenland, hoewel het Grieken genoemd worden, maar uit de Griekse verstrooiing. Die zijn Joden, die komen aanbidden op het feest van Pasen. En die willen weten waar Jezus is. En die vragen dat dan ook aan de enige discipelen die een Griekse naam hebben. De anderen die hebben ook wel een beetje Griekse naam, maar die hebben ook een echte Hebreeuwse naam. En deze twee niet. Er waren enige Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. En ze gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden, Heer, we zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zei het aan Andreas. Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zeide, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze op zichzelf. Maar als ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven op de tweede plaats stelt, ik denk dat je dat, het is niet echt dat je je leven moet haten. Wie zijn leven op de tweede plaats stelt in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. En als iemand mij wil dienen, hij volgt mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. De schare dan die daar stond en toehoorde zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde zei, niet om mij is die stemmer geweest, maar om jullie, om u. Er gaat nu een oordeel over de wereld. Nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle tot mij trekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Tot zover de lezingen van deze morgen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en daaruit leven. Laten we de Heere eren met de woorden van lied 364 uit de Evangelische Liedbundel. 364 uit de ELB. Gemeente, waarom gaan we eigenlijk naar de kerk? Wat zijn we hier aan het doen? Ik moet denken aan mijn vorige gemeente. Er waren, moet je voorstellen, één wat grotere gemeente. En er waren drie kleine gemeentes daaromheen. Eén in Kaleberg, midden in de Weerribben. Daar kwam bijna niemand meer naar de kerk. Ik zeg wel eens, degene die er kwamen was een handje vol en die waren zo oud dat de ene helft me niet kon zien en de andere helft kon me niet horen. Maar er was ook een ander plekje en ik gaf daar catechisatie en ja, u weet dat hoe dat, misschien is dat hier in Boedeslaan ook al, de supermarkt was er niet meer, er was eigenlijk niet zoveel meer, er was alleen nog maar een kerk, een heel klein plaatsje. En die kerk die stond ook, ja, zouden ze de kerk gaan sluiten of niet? Zouden ze alles samen gaan voegen met Oldermarkt en met Paaslo. En dat is inmiddels al gebeurd. En er kwamen twee mensen naar catechisatie. Die waren duidelijk gestuurd door hun ouders. Zo'n jaar of 15, 16. Ik kan me nog herinneren dat ik tegenover ze zat. Een van de eerste keren. En ik had wel door dat ze werkelijk geen flauw benul hadden wat ze bij mij kwamen doen. En of het enige zin had wat ze... Ze waren natuurlijk gestuurd en ze begrepen natuurlijk ook wel dat hun ouders dat graag wilden. Want als zij niet meer gingen, dan ging niemand meer. En dat zou een reden te meer zijn om de kerk daar te sluiten. En toen ik met ze in gesprek raakte, toen merkte ik wel dat ze het idee hadden dat een kerk een club is, zeg maar, in het dorp. Waar je naartoe gaat als je ziek, zwak en misselijk bent. En zij waren niet ziek, ze waren niet zwak, ze waren niet misselijk. En ze dachten zo bij zichzelf, hun logica, nou ja, het zal ergens goed voor zijn als mensen zichzelf niet redden. En tegen de tijd, maar ik ben nog jong, ik ben nog fit van leden, lijf en leden. Maar tegen de tijd dat ik me niet meer red, ja, misschien dat ik dan de dominee wel bel. Maar waarom zou ik dat nou doen? Ik hoop maar dat het niet te lang duurt, dat hij niet de klok vergeet. En we waren vanmorgen wat vroeg. En we reden zo door het prachtige dorp en je ziet dan alle mensen bezig. De ene laat zijn hondje uit en de ander is zijn kar aan het laden. En de ander die gaat kijken of zijn paard nog goed zit. En toen dacht ik, zouden die mensen nou enig benul hebben wat we hier aan het doen zijn? En misschien hebben we dat ook wel aan onszelf te wijten hoor. Dat we misschien soms, en misschien dat u zich daaraan stoort en ik ook wel, dat we soms een religieuze dorpsvereniging zijn en dat het er soms ook zo menselijk aan toe gaat in de kerk. Dat er dan weer meneer Pietersen die iets voor het zeggen wil hebben en anders wel mevrouw Jansen, weet u wel. En dat het misschien dat we ook wel heel erg veel nadruk leggen op mensen die ziek, zwak en misselijk zijn. Dat andere mensen de indruk zouden wekken. Oh, daar gaat het natuurlijk om. Dat als je ziek bent, dat ze je bezoeken of zo. Dat je de bloemen krijgt. En dat is ook zo. Ik zeg wel eens, ik zeg het eigenlijk heel vaak tijdens lezingen. Als we dan op vakantie gingen en we kwamen terug. En mijn scriba die praatte me een beetje bij. Waar ik dan naartoe kon gaan op huisbezoek. Dan was het altijd wel iemand die ziek was. Of die had in het ziekenhuis gelegen, of die moest er naartoe. En natuurlijk, je bent broeders en zusters van elkaar. En als het nou heel ernstig is, maar er waren soms ook gewoon knieschijven die verschoven waren. Of iemand die weet ik veel, die had het gaatje in zijn oor dicht laten maken waar ooit een oorbel gezeten had, bij wijze van spreken, weet je wel. Allemaal niet zo ernstig en... Maar bijna nooit dat de scriba tegen mij zei, wilt u naar dat gezin, want daar hebben ze problemen met een bepaald bijbelgedeelte. Of daar willen ze samen bidden, maar dat lukt ze niet zo goed. Of ik heb heel wat ziekenhuizen van binnen en van buiten gezien, moet ik zeggen. Wat zouden onze jonge mensen zeggen als ik ze zou vragen, waarom gaan jullie naar de kerk? En ik denk dat het bijbelse antwoord is waarom mensen naar de synagoge, naar de tempel gaan, met name... Dat is om God te zegenen en dat woord valt vanmorgen heel vaak om Gods naam te verheerlijken. En verheerlijken is een woord wat we eigenlijk niet meer zo vaak gebruiken. Maar het Griekse woord is het woordje doxa en dat betekent, het zit ook in orthodox. En dat betekent glorie. En het Hebreeuwse woordje is kaboot en dat betekent... Komt van een werkwoord wat zwaar zijn is. Wat zwaar is, wat zwaar telt, wat belangrijk is. Dus we komen naar de kerk, zoals Israël naar de synagoge en naar de tempel gaat, om duidelijk te maken dat God heel belangrijk is. Dat het de belangrijkste persoon is van ons leven en dat we voor hem gaan zingen en dat we gaan zeggen wat we van hem vinden en dat we zijn naam verheffen hier op deze plaats, dat hier een plek is waar dat gedaan wordt. Waar mensen niet alleen maar op een prachtige zondagmorgen in hun tuintje gaan zitten schoffelen, maar zeggen nee, we gaan naar de kerk, want we vinden het belangrijk om Gods naam te noemen en om Gods naam groot te maken, zeg maar. Vers 23, en Jezus zei, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt moet worden. En dat zegt Jezus na zo'n glorieuze intocht in Jeruzalem. Vanaf de Olijvenberg, door het Kidrondal heen naar Jeruzalem. En dat is echt, Johannes vertelt dat de grote menigte van de pelgrims uitloopt. Nou, er waren 2,5 miljoen mensen in de stad. Overal vandaan, uit Galilea, uit Judea, uit Griekenland. Overal vandaan kwamen ze op de feesten om die te vieren in Jeruzalem. Overal waren tentjes en de dorpen waren bezet en de hotels. En het zat stampvol en iedereen gaat het Kidrondal in om Jezus te ontmoeten. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. En dan nemen ze palmtakken, zegt Johannes, en ze halen hem in als de koning van Israël. En dan stapt hier Jezus af en dan gaat Jeruzalem binnen. En dan zegt hij, dit is mijn uur. Dit is het grote uur waar ik naar uitzie. Waar ik naar verlangd heb, waar ik over gesproken heb. Hè? In de bruiloft te Kana. Mijn uur is nog niet gekomen. Nou, nu komt het uur. Dan zou je toch niet verwachten dat hij zou zeggen, wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Dat zijn verheerlijking is dat hij sterft. Want dat zegt Jezus. En dat hij in zijn sterven niet alleen zichzelf, maar dat hij ook de Vader verheerlijkt. Niet dat dat zomaar gaat, dat lijkt bijna bij Johannes zo. Johannes vertelt niet over zijn worsteling met zweet en bloed in Gethsemane. Mensen zeggen wel eens, die ene zin die ik zo meteen ga zeggen, dat is voor Johannes de samenvatting van Gethsemane. Dat de Heer Jezus zegt, nu is mijn ziel ontroerd. Mijn ziel is ontroerd. Het is niet zo dat ik, hoe moet je dat zeggen, wat ontroerd. Het is in beweging, ik voel het van binnen, wat gaat er gebeuren en ik weet wat er gaat gebeuren. En wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen, Vader, verheerlijk uw naam. Daar draait het om in het hele leven van Jezus. Om de weg van God te gaan en God daarin te verheerlijken. U weet wel, Johannes 4 staat het ook. Dan komen de discipelen terug en dan zeggen ze, heeft u dan geen honger, moet u dan niet eten? Toen hij dat gesprek had gehad bij de Samaritaanse vrouw. En toen had Jezus gezegd, mijn eten, mijn spijze is om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. En zijn werk te volbrengen. En dan zegt hij dat hier als hij Jeruzalem binnengaat niet in zichzelf. Het is geen gesprek in zichzelf, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren. Hij zegt het tegen God zelf, hij zegt het tegen de hemel. Hij zegt, ik ga sterven. Ik laat me als een graankorrel in de aarde vallen. En ik doe dat om uw naam te verheerlijken. Maar Vader, als ik dat doe, verheerlijk dan uw naam. Wees er dan bij. Straks als ik me wegga tot het einde toe, laat dan uw glorie zien. Verheerlijk uw naam. En dan antwoordt God. Toen kwam er een stem uit de hemel, lezen we. Ik heb hem verheerlijkt. Ik heb mijn naam verheerlijkt. Mijn zoon. En ik zal hem nogmaals verheerlijken. En ik dacht bij mezelf, maar wanneer is dat dan? Waar doelt de Vader op? Waar doelt God op dat ik hem, dat hij zijn naam verheerlijkt heeft? Ik zal u laten zien vanuit de schrift, vanuit deze omgeving, dat er zeven manieren zijn waarop God zijn naam zal verheerlijken. En ik geloof dat de eerste keer was bij Lazarus. Een hoofdstuk hiervoor. En dat begint zo, er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië. Het dorpje van Maria en Martha, de vrienden van de Heer Jezus. En dan zenden de zusters Jezus een bericht als hij met zijn leerlingen, het is nog maar net winter geweest, in de Jordaanvallei houdt hij zich op. En dan zeggen ze, Heere, die u lief heeft, die is ziek. En dan gaat Jezus niet mee. Dan wacht hij en dan zegt hij, deze ziekte is niet tot de dood. Maar deze ziekte is ter ere van God, opdat de Zoon erdoor verheerlijkt zal worden. Met andere woorden, Gods naam zal erdoor verheerlijkt worden en mijn eigen naam ook. En dan volgen we de geschiedenis en dan zien we dat de Heer Jezus 2 dagen wacht. En dan zegt hij tegen zijn leerlingen, Lazarus, onze vriend is ingeslapen. Maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. En dan gaan ze op weg. En als ze dan na 2 dagen daar komen, dan is de begrafenis van Lazarus al 4 dagen achter de rug. 4 dagen al. En dan ontmoet hij Martha. En ze zegt, meester, als u hier geweest was, dan was het allemaal niet gebeurd. Dan zou mijn vriend niet gestorven, mijn broer niet gestorven zijn. En dan ziet hij even later Maria. En mensen zijn gekomen om de rouw te betrachten, de Shiva te houden. 7 dagen lang. En Maria zegt precies hetzelfde. Als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. En als de Heer Jezus haar ziet huilen, dan lezen we dat hij zo kwaad wordt. Zo verbolgen is in zijn geest, verbolgen in zijn geest. En tegelijkertijd zo diep geraakt. Zo diep geroerd dat we de kortste vers uit de Bijbel lezen. Het kortste vers uit de Bijbel. En Jezus weende. Dan staat Jezus daar te huilen bij Maria. De dood is ook niet zomaar iets, ook niet voor Jezus. Ook zijn dood is niet zomaar iets. Het is aangrijpend, niet alleen om je druk om te maken, niet alleen om je bezorgd om te maken, maar eigenlijk ook om je over op te winden dat er zoiets is. Dat een einde lijkt te maken aan alles. Om van te huiveren, maar ook om boos om te worden. En dan toch die zin, die ene zin van Martha, want ze loopt niet alleen maar te bedienen hoor, dat denken we wel eens dat ze alleen maar in de keuken staat. Maar als u hier geweest was, zegt ze, dan was dat niet gebeurd. En zegt ze dan maar, ook nu weet ik dat God u zal geven alles wat u van hem begeert. En dan staat Jezus bij het graf van Lazarus en dan gaat hij bidden. Ja, anders dan wij zouden doen, wij zouden bidden om troost. Wij zouden bidden om nabijheid bij dat alle verdriet. Maar Jezus niet. En dan zegt hij tegen Martha, ik heb je toch gezegd dat als je gelooft dat je de heerlijkheid van God zult zien, en dan haalt hij zijn ogen open. Wij doen ze dan dicht, hè, maar dat is iets van later. Maar Israël bidt met de ogen open naar de hemel en hij strekt zijn handen uit naar de hemel en hij zegt, Vader, ik dank u dat ge mij verhoord hebt. Vol vertrouwen, hij vraagt niet, hij dankt alleen maar. Mensen hebben gewezen op Psalm 42, dat de Heer Jezus daaraan denkt en dat die psalm hem daartoe brengt om gelijk te danken, Psalm 42. Wat buigt u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. En dan hoop op God, want ik zal hem nog loven. Mijn verlosser en mijn God, dat Jezus daaruit put. Anderen zeggen, dat is Jesaja 65, de belofte voor Israël. Daar staat, en het zal geschieden dat ik zal antwoorden voordat ze roepen. Terwijl ze nog spreken, zal ik ze al verhoren. En weer anderen zeggen, nee, is Isaiah 42 waar de Heer Jezus uit leeft. Ik heb u gesteld tot een verbond voor de volkeren, voor een licht der natie, om blinde ogen te openen, dat was in hoofdstuk 9 gebeurd, en om gevangenen uit de kerker te leiden, en uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn. Dat gebeurt bij Lazarus. Hij roept hem uit de duisternis, hij roept hem uit de gevangenis. Lazarus, kom naar buiten. En zo wordt God verheerlijkt. En Jezus ook. Hij zegt het in zijn bidden zelf ook. Hij zegt, ja, ik hoef niet eens te bidden, Vader. Ik had het ook zo kunnen doen. Dat weet ik ook wel. Ik weet dat u op mij altijd hoort. En dat ik leven mag handelen in uw autoriteit. Maar terwijl van de mensen die om me heen staan, heb ik zo gesproken. Opdat ze in mij zullen geloven. Opdat ze zullen geloven dat gij mij gezonden hebt. Dat is de eerste manier waarop God verheerlijkt wordt. Als de Heer Jezus daar dankt, zodat iedereen het kan horen, en hun mond openvalt als er beweging komt in het graf, en Lazarus naar buiten komt, en Jezus in de naam van God de dood te sterk is. En laat zien dat de Vader hem gezonden heeft. Maar ik geloof dat er meer is. Hier. De opstanding van Lazarus is ook een voorbode van zijn eigen opstanding. Want die gaat zo meteen komen als het goed is. Want er is nog een tekst die doorklinkt. Niet alleen Psalm 42, maar Psalm 118. Die klonk ook bij de intocht. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Dat is Psalm 118, vers 26. Gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Maar daarvoor, vers 21, ik loof u omdat ge mij geantwoord hebt. Staat er, ik loof u omdat ge mij geantwoord hebt. En daarvoor staat weer, de rechterhand van de Heere doet krachtige dingen. Ik zal niet sterven, ik zal leven. Dat staat er allemaal. En daar leeft hij uit. En dat is het tweede waarin de naam van God verheerlijkt wordt. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken op de paasmorgen. Als de vrouwen naar het graf gaan en de steen is weggerold en de engelen zitten bij het graf. Dat ze niet weten wat er overkomt. De anderen zeggen dat het is zotteklap, is onzin wat ze zeggen, maar het is geen onzin. Daar op de paasmorgen. Psalm 16, ik laat mijn geliefde niet over aan het dodenrijk. U zult uw geliefde de vernietiging, de dood niet laten zien. Daar op de paasmorgen wordt de naam van God verheerlijkt. God is sterker dan de macht van de dood. Wat is hij groot? Maar in Gethsemane bidt hij het ook voor ons. Sommigen zeggen dat het gebed wat hij bad in Gethsemane, dat is Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Of het gebed van de profeet. Of het gebed van de aartsvaders, want die baden ook zo. Dat de Heer Jezus in Gethsemane worstelt en dat hij dan tot rust gebracht is. En dat als hij zijn ziel tot rust gebracht heeft, als die ontroering vandaan is, dat Johannes dan weergeeft wat Jezus toen zei. En dat hij dan zegt, Vader, de uur is gekomen, Johannes 17, verheerlijk uw Zoon, opdat hij u verheerlijk. En dan verheerlijk gij mij met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de aarde er was. En dan, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Paulus zegt dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen aan Israël en aan de volkeren. Dat hij in alles de eerste is geweest, ook uit de dood. Opdat hij in alles de eerste zou zijn onder zijn broeders. En in 1 Korinthe zegt hij dat de dood verzwolgen is in de overwinning van Christus. Dat is het derde waarin de naam van God verheerlijkt zou worden. Het zal wat wezen op die grote morgen, op die grote dag als de hemelen opengaan en de Heer Jezus verschijnt aan het hoofd van de hemelse legermachten en uit zijn mond ging een tweesnijdend zwaard om daarmee de volkeren te slaan, maar ook met alle heiligen, met alle kinderen van God. En dat dan op die grote morgen de graven zullen opengaan. En dat de mensen zullen opstaan en dat onze geest, ons wezen, wie we zijn in de hemel, dat een nieuw opstandingslichaam zou krijgen. Wat zal de naam van God dan verheerlijkt worden op die grote dag? Dan zullen er allerlei mensen nog zijn. Ook allerlei mensen die nu hun tuintje gaan bieden, hun hondje gaan uitladen, hun aanhangertje gaan pakken. En als dan de graven opengaan, dan zal toch heel de wereld op zijn knieën gaan, omdat ze weten dat het echt waar is. Wat zal op die dag Gods naam genoemd worden? Wat zullen de mensen zeggen? Dat is de God van Israël. Het is toch waar. En wat zal zijn naam dan alle eer ontvangen? Maar de naam van God, dat is het vierde, wordt dus ook verheerlijkt in het sterven van Jezus. En dat sterven gaat hij, zegt Johannes, in alle rust tegemoet. Hij beseft hoe erg het zal zijn, maar hij beseft nog veel meer hoe groot het zal zijn. Vader, verheerlijk uw naam. Ik zal uw naam verheerlijken. Vader, verheerlijk uw naam. Wat is de naam van God? Hoe vaak lees je dat niet, dat God zegt, mijn naam? Je kunt me niet zien, maar mijn naam is genadig, barmhartig, geduldig, groot van goede tierenheid en trouw en ik ben een God van vergeving. Johannes zegt in het begin, niemand heeft ooit God gezien. Maar de Zoon van God heeft hem ons geopenbaard. Die heeft laten zien wie God is. En dat wordt gespeld, die naam, barmhartig, genadig, geduld, die naam wordt gespeld woord voor woord aan het kruis. Als Jezus in de naam van de Vader zijn leven voor de wereld geeft. Aan het kruis zie je wie God is. In het kruis zie je wat de naam van God is, dat hij de zonde niet straft aan ons. God haat de zonde, zo is het niet bedoeld en zo zijn we niet bedoeld. Maar dat hij de zonde verzoent. En wat is dat, verzoenen? Wat is dat voor een woordje? Nou, God wordt niet verzoend, maar de zonde worden verzoend. Verzoenen, het Hebreeuwse woord betekent bedekken. Hij bedekt de zonde met het bloed van het offer van zijn zoon. Vroeger heb ik eens gedacht, en ja, misschien dat er ook wel teksten over aan te halen zijn, dat God toornig is en dat hij rechtvaardig is en dat hij wil dat de zonde gestraft wordt en dat niemand dat eigenlijk kan en dat hij dan uiteindelijk zijn zoon geeft en dat God eigenlijk op Golgotha blij is omdat aan zijn gerechtigheid eindelijk voldaan wordt. Maar ik denk niet dat dat zo is. Want ik denk niet dat God daar in die... Dat zegt de Heer Jezus ook, hè, jullie zullen me allemaal verlaten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader blijft altijd bij mij. Als de Heer Jezus sterft, dan zien we niet de toorn van God. Maar dan zien we de liefde van God. Zie het lam van God, niet het lam voor God. Niet het lam aan God. Het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij bedekt het met zijn liefde. En daarmee zegt de Heer Jezus, daarmee wordt ook de aanklager, de Satan, die altijd maar weer vertelt wat we niet goed doen, de overste van de wereld, heeft geen plek meer, wordt buiten de hemel geworpen. Paulus schrijft, hij heeft het handschrift dat tegen ons was, met zich meegenomen aan het kruis. En toen hij stierf met dat handschrift, heeft hij daarmee de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld. Tijdens de laatste maaltijd, als hij Judas ontmaskert en Judas wegzendt om hem over te leveren, dan lezen we dat Jezus zegt, als Judas wegloopt, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Dat is het vierde. Als de Heer Jezus zijn leven geeft voor de zonde van de wereld, dan zien we wie God is. Niet in zijn toorn, maar in zijn barmhartigheid en in zijn genade. En dat hij een vergevend God is. Als hij zelfs de zonde van heel de wereld op zijn zoon legt. Wat wordt de Vader daarin verheerlijkt? De uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt wordt. En we weten ook, u weet dat inmiddels, denk ik. Maar een hoop mensen weten dat niet, die hobbelen daar overheen. Dat een van de belangrijkste dingen van het lijden en sterven van de Heer Jezus is, dat de kinderen van Israël kunnen thuiskomen uit de verstrooiing. We hebben dat in de kerk nooit zo belicht, ja, waarschijnlijk omdat dat niet om ons ging. En we hebben er zelfs van gemaakt dat de verstrooide kinderen van God, dat de Nederlands gereformeerde, de christelijke gereformeerde en de enkele Rooms-Katholiek was, die verstrooid zijn over de aarde. Maar als Caiaphas zegt dat hij moet sterven, profetisch, niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te verzamelen. Daar draait het ook eigenlijk voor een groot gedeelte om in het Johannes-evangelie. Hij is het paaslam. Zijn beenderen worden niet gebroken. Ze brengen hyssop aan zijn lippen. Eigenlijk is dat heel raar, want een bosje struiken, maar het verwijst naar de Exodus uit Egypte. Ik zou u wel 10 minuten kunnen opsommen hoeveel de Heer Jezus op Mozes lijkt. Het gaat om de nieuwe Exodus. Het is mogelijk dat Israël thuis komt. De Heer Jezus zegt dat ook. En als ik verhoogd zal zijn, dan zal ik de macht van de overste van de wereld breken. En dan zal ik ze allemaal tot me trekken. En er staat bij, toen sprak hij over zijn verhoging aan het kruis. Dit is Jesaja 49. God zegt, kom toch terug. Kom uit de duisternis. Ik zeg tegen het noorden, kom terug. En ik zeg tegen het zuiden, kom terug, maar ze komen niet. In Jesaja 49 staat even later, en jullie zullen het zijn die de zonen van Israël terugbrengen. Vers 22, en dan staat er in vers 23 en 24, maar kan het wel? Kunnen we de mensen onttrekken aan iemand die zo sterk is, aan de duivel? Kunnen we de gevangenen van hem die in zijn recht staat bevrijden? Hoe kan het wel? De duivel zegt, ik hou ze vast, want ze hebben gezondigd, ik laat ze niet gaan. En dan zegt God, maar toch zal ik ze redden, want ik zal zelf voor ze strijden. En als ik dat gedaan heb, dan zullen jullie allemaal weten dat ik de Heere, jullie bevrijder en jullie redder ben. Dat is dus het vijfde. Het vijfde, en als we straks onze collecte gegeven, ik vind het natuurlijk mooi om te horen van gisteren en voor Israël, dan is dat een van de grote taken waar we mee bezig zijn, dat we de kinderen van Israël aan het thuisbrengen zijn. En dat heeft alles te maken met het lijden en sterven van de Heer Jezus. Daar heeft hij de deur van de gevangenschap opengezet. Dat is het vijfde. En dan, dat weet de Heer Jezus natuurlijk ook, dan ziet hij in zijn sterven tegelijkertijd ook zijn verheerlijking. Hij weet dat zijn sterven, dat niet het einde zal zijn. Ik zal leven, ik zal niet sterven. En dan zet die verheerlijking zich als het ware door in zijn verhoging in de hemel. De verhoging aan het kruis staat in één lijn met de verhoging naar de hemel. Paulus zegt, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam gegeven. En gezeten aan de rechterhand van God, pleit de Heer Jezus voor ons. Hij zegt, ik ga heen tot de Vader. En dan zegt hij, en wat jullie ook vragen, ik zal het doen. Opdat de Vader en de Zoon verheerlijkt worden. En Paulus zegt, als God zijn enige geboren Zoon voor ons allen heeft overgegeven, zal hij ons met hem dan ook niet alle dingen geven. En dan zegt hij, aan de rechterzijde van God zit de Zoon. Verheerlijkt, met de naam boven alle naam. Jezus zegt al 3-4 keer, als je iets vraagt in de naam van mij, dan zal de Vader het je geven. En nog verder. Vader, bidt Jezus in Gethsemane, de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, die heb ik hun gegeven. Gij in mij en ik in hen. We zijn niet alleen toeschouwer in de lijdensweken. Het loopt erop uit dat Christus bij ons woont. En in onszelf de naam van God groot maakt. Petrus zal laten schrijven. Als iemand spreekt, laten het woorden van God zijn. En als iemand dient, dan met de kracht die God verleent. Hebt bovenal bestendige liefde voor elkaar. Opdat in alles, door Jezus Christus, God verheerlijkt zou worden. En Paulus die het zo zegt, de Heer is geest, is de Heilige Geest. En wij alle weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer. Net zoals Mozes die van de berg afkwam en de glorie, de majesteit van God weerspiegelde na die ontmoeting met God. 7 keren waarop de naam van God verheerlijkt wordt. In de opwekking van Lazarus, ik heb hem verheerlijkt, zal hem nogmaals verheerlijken. In de eigen opstanding van de Heer Jezus, in onze opstanding, in zijn sterven waarin hij de liefde van God toont en zijn naam spelt, in zijn verheerlijking in de hemel waar hij voor ons bidt en pleit, de terugkeer van de stammen van Israël als voorbode voor de komst van hemzelf op aarde en als degene die ons leven bewoont en daarin de heerlijkheid van God naar buiten brengt. De uur is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Vader, verheerlijk uw naam. Waarom was de Zoon op aarde in Israël? En waarom zijn wij op aarde en waarom zijn we in de kerk? Waarom komen we in de kerk? Er is in de wereld heel veel moois. Er is muziek, er is schoonheid, er is liefde. Maar er is ook gebrokenheid, er is ook onwetendheid, er is ook ziekte, er is ook dood. Dit is niet alles. Deze wereld gaat voorbij. En de overste van de wereld, buitengeworpen, die nog steeds doet alsof hij de macht heeft, die is aan het aftellen. Hij moet wel. En God is al bij ons. Maar zegt de Bijbel, dat is nog niets vergeleken met de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En Christus is onze zekerheid, is onze hoop op die heerlijkheid, schrijft Paulus in de Colossensebrief. Wij weten dat allemaal. Omdat we dicht bij God leven, en omdat we bij God willen leven, leven we dicht bij zijn woord. En dat geloven we. En daarom ook komen we hier samen, om keer op keer zijn grote naam te noemen en te verheerlijken. Amen. Zingen wij gezang 192 vers 1, 2 en 6. Gezang 192 vers 1, 2 en 6. Laten we danken en bidden. Heer God in de hemel, uw dienstknecht Paulus heeft door uw geest tegen mensen gezegd dat als ze naar de natuur zouden kijken, naar de schoonheid van de schepping, dat ze dan bij u zouden uitkomen, dat ze u zouden verheerlijken, dat ze u zouden moeten kennen. En er is een psalm die dat beaamt, die zegt dat is ook zo, als je kijkt naar de pracht van de natuur om ons heen, dan raak je onder de indruk van wie u bent, maar veel meer nog dan dat, veel schoner nog, veel dieper nog, is de Torah, is uw woord zelf. Dat we in uw woorden, als we die lezen, telkens weer u tegenkomen. En dat u ons leert wie u bent. Dat u ons niet overlaat aan een bepaalde fantasie over wat een God is. Dat u dat zelfs verbiedt, dat we geen beeld van u mogen maken. Maar dat u uw woord geeft als een openbaring van wie u bent. En dat u dat tenslotte, dat u op het laatst gesproken heeft door uw zoon. Niet alleen maar in zijn woorden, maar ook in wie die was en wat hij gedaan heeft. Hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geboren zoon van de Vader. Vol genade en waarheid lezen we. Heere God, en hoewel dat zo is, moet ik u en misschien allemaal, wij wel u bekennen dat de aarde mag dan veel te klein zijn om u te loven en te prijzen, maar het kost geen moeite om 10 minuten lang voor elkaar te bidden. Het kost geen moeite om 10 minuten lang de dingen te noemen die we graag zouden willen en die we bij u neerleggen en waar u voor zou kunnen zorgen in uw almacht. Daar zijn we nogal bedreven in. Om te haken aan al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Maar om 10 minuten lang woorden te vinden om u te prijzen, om uw naam te verheffen, om uit te spreken voor de oren van de machten in de hemelse gewesten dat wij u lief hebben, dat geheel onze ziel, ons hart vraagt, dat daarvoor moeten we de leerschool van de Heilige Geest, mag ik het zo zeggen. Zoals u, Heere Jezus, zegt, en de Geest zal het uit het mijne nemen en die zal mij verheerlijken, die zal mij groot maken. En wij bidden u dat uw Heilige Geest die ons bewoont, ons daar steeds voller en sterker toe zal brengen. Dat we in ons leven, dat we in onze woorden, dat we als we hier samenkomen, dat we gericht zijn op de verheerlijking van uw grote naam. U alleen bent God, er is geen ander. Mensen bidden voor Allah, maar hij bestaat niet. Mensen hebben 1000 goden in India, maar ze zijn er niet eens. Het zijn hooguit demonische machten in de hemelse gewesten die zich vermommen als degene die voor alles zorgen. U bent de enige. Er is geen rotssteen buiten mij, zegt u. Ik ken er geen. Er is niemand. U alleen bent God. Ik ben de Alpha en de Omega en na mij zal er geen zijn, zegt u. En voor mij is er geen geweest. U bent de enige. En uw Zoon is de enige koning. En wij geloven dat hij straks zal resideren, zal heersen in Jeruzalem. En dat er dan maar 1 troon zal zijn. 1 werkelijke troon. De troon van u, Heer Jezus. En dat uw heerlijkheid zo groot zal zijn, dat we amper kunnen naderen voor uw ogen. Johannes, Daniel zeggen, we vielen als dood aan zijn voeten. Zijn aanblik was als de zon schijnt in zijn kracht. U bent het lam, u bent de leeuw. U hebt overwonnen. U heeft door u die oude soldaat of die koningsmantel te laten omhangen, door de doornenkroon te dragen, heeft u degene die de macht over de dood had, de duivel, overwonnen. En dat moet hier gezegd worden. Dat moet hier uitgesproken, bezongen worden, hier in Boelenslaan, in dit dorp. Dat u het bent. U komt toe, alle macht en heerlijkheid en glorie, want u bent de enige. Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw naam verdient alle lofprijzing, alle eer, alle glorie. U bent het waard. U bent zo belangrijk. En daarom komen we hier. Daarom vragen we onze jonge mensen om hier te komen. Niet omdat het in menselijke termen iets oplevert voor ze, omdat ze er veel aan kunnen hebben of zoiets dergelijks, maar omdat wij mensen zijn die door u geschapen zijn. U geeft ons elke dag opnieuw de levensadem. Na de slaap die lijkt als een voorbode van de dood, wekt u ons op en mogen we met een nieuwe dag beginnen. En dat doet u. En we komen voor uw troon als uw schepselen. Begenadigd door uw Zoon. Bewoond door uw Geest. En het belangrijkste wat we vinden om te doen, is om u te verheerlijken en uw naam te eren. Help ons erbij als we daarin tekort schieten. En laat die vrucht van het geloof, laat die vrucht van de Heilige Geest steeds groter en steeds zichtbaarder worden in ons leven. Heer, we bidden voor elkaar. Natuurlijk ook omdat we elkaars broeders en zusters zijn, dan laat het ons niet koud wat de ander overkomt. En we brengen elkaars namen bij uw troon, zeker als mensen ziek zijn en verdriet hebben en droefheid kennen. We bidden u voor ons land, voor deze plaats. We bidden u voor uw volk Israël. De bedding van de heilsgeschiedenis. Verguisd door de wereld, uitverkoren door u. We bidden om de vrede van Jeruzalem. En bidden dat uw koninkrijk spoedig komen zal. Maranatha, Heere Jezus, kom spoedig. Amen. Mogen onze gaven geven in de dienst de offerande. En we zingen ons slotlied Psalm 150 vers 1. Gemeente, ga nu heen in deze vrede met u meedragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.